Maria, Maria, ik hou van jou, van Louisette.
De wereld van Sophie.
Vandaag over liegen. De BBC probeerde het een tweetal weken geleden uit. Zij lieten enkele proefpersonen een week lang zo eerlijk mogelijk door het leven gaan. A week without lying. En wat blijkt? We liegen veel, 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 veel meer dan we zouden denken. Een heel goede morgen, leugenexperte Sophie van der Zee.
Goedemorgen, fijn dat ik hier ben.
Ja, ook blij dat jij hier bent. Je doet onderzoek naar leugendetectie voor de Erasmus Hogeschool van Rotterdam. Als ik zeg dat we meer liegen dan we denken, over hoeveel leugens dagelijks hebben we het dan?
Nou, wat we uit onderzoek weten is dat mensen zelf rapporteren dat ze gemiddeld 1 tot 2 leugens per dag vertellen.
Ja.
Maar als ik kijk naar wat we hebben meegemaakt tijdens die documentaire, waar we dus 3 mensen een week lang hebben gevolgd, dan zie je dat mensen veel, veel, veel meer liegen. En officieel wetenschappelijk weten we niet hoe vaak, omdat dus alle manieren waarop we tot nu toe mensen hebben bestudeerd laat zien dat de gemiddelde persoon 1 tot 2 leugens per dag vertelt. Maar in de praktijk hebben we gezien dat het echt heel veel meer is. Ik zou zeggen misschien wel 10 per dag.
10 leugens per dag per persoon. Als we het zoveel doen, dan moet het ook wel zijn dat we er goed in zijn.
We zijn zeker beter in liegen dan dat we zijn in het detecteren van leugens.
Ja, is dat zo?
Ja. Wat je ziet is dat oefening baart kunst op het moment dat het om liegen gaat. Dus als je het vaker doet, dan zie je dat je er beter in wordt. Maar we zien eigenlijk dat dat niet het geval is bij leugendetectie. Dus zelfs als jij een baan hebt waarbij je bijvoorbeeld heel vaak leugens moet detecteren, als je bijvoorbeeld bij de politie of bij de douane werkt, dat je er dan helemaal niet per se beter in wordt.
Ah zo, oké. Dus je kan eigenlijk niet leren een leugenaar ontmaskeren.
Nou, ik weet niet of het helemaal niet kan, maar het is heel erg moeilijk in de praktijk in ieder geval. Want wat je bijvoorbeeld ziet op het moment dat je bij de douane werkt, is dat je helemaal niet zo'n goede feedback krijgt of je wat je hebt gedaan eigenlijk goed is gedaan. Want op het moment dat jij zegt dat iemand door mag lopen en dat blijkt later, dat was eigenlijk iemand die iets kwaads in de zin had of iets meesmokkelde, dan kom je daar heel vaak niet achter. Dan kom je alleen maar achter als het echt valikant misgaat. Maar meestal is dat helemaal niet zo.
Ah, zo, oké. Waarom doen we dat eigenlijk zo vaak?
Liegen?
Ja.
Omdat je er dan vaak beter uitkomt dan dat je eruit zou komen op het moment dat je de waarheid zou vertellen.
Oké.
Je ziet dat er mensen om verschillende redenen liegen. Een deel van de leugens heeft te maken om jezelf eigenlijk beter te presenteren dan dat je eigenlijk bent. Een ander deel van de leugens die we vertellen zijn heel sociaal. Dus die hebben er vooral mee te maken dat je de gevoelens van een ander niet wil kwetsen. Of bijvoorbeeld niet wil dat het gesprek heel ingewikkeld wordt. Dus als bijvoorbeeld een vriendin van je een nieuw jurkje of een nieuwe haircut heeft. En die vraagt, wat vind je ervan? Nou, zelfs als je het niet mooi vindt, dan is er een grote kans dat je toch iets aardigs erover zegt. En dat zorgt er gewoon voor dat gesprek gezellig blijft en je vriendin je nog steeds aardig vindt.
Ja, ja. Je vermijdt heel wat conflict en inderdaad vervelende gesprekken natuurlijk met mensen die je dierbaar zijn.
Zeker.
Ja, is het een aangeboren reflex om het te doen in bepaalde omstandigheden of is het iets wat we leren?
Ja, interessant. Ik durf daar niet helemaal ja of nee op te zeggen. Wat we wel weten is dat bijvoorbeeld baby's die beginnen op een gegeven moment met eigenlijk de eerste wat wij liegen noemen, door te huilen op momenten dat er eigenlijk geen reden is om te huilen. Dus wat je ziet als je net een kleine baby hebt gehad, dan leer je dat je moet de luier checken. Je moet checken of de baby honger heeft, of het niet te koud of te warm is. En anders kun je nog even een knuffel geven omdat het misschien behoefte heeft aan liefde of aandacht. Maar op een gegeven moment, meestal rond de 1 of 2 jaar, leren kinderen dat op het moment dat ze aandacht of iets anders willen, dat ze soms ook kunnen gaan huilen en het dan krijgen.
Ja, ja, ja,
en dat is eigenlijk de eerste vorm van manipuleren of liegen die wij zien. En dat begint dus echt al heel vroeg voordat ze kunnen praten.
Ja, ja, ja. En dat is een leugentje inderdaad om iets te bekomen, om aandacht te krijgen, om een knuffeltje te krijgen. Maar dat is heel onbewust natuurlijk, hè, zo'n baby.
Weet ik niet. Zou dat onbewust zijn?
Ja, geen idee. U bent de expert natuurlijk.
Nee, ik heb toevallig een dochtertje van 1.
Ja.
Ik durf niet zeggen dat dat onbewust is. Ik denk dat ze heel goed doorheeft wat ze aan het doen is.
Ja. Wat maakt dat 1 persoon beter liegt dan de andere? Van sommigen doorzie je het meteen.
Ja, ja, heel interessant. Ik heb meer dan 600 proefpersonen in mijn lab gehad die tegen mij hebben gelogen. Dus ik heb van alles voorbij zien komen. En je ziet inderdaad dat er wel echt verschillen zitten tussen mensen die zo oncomfortabel zijn dat je eigenlijk meteen ziet dat ze liegen. Terwijl bij de meeste mensen heb je het niet zo goed door, ook ik niet. En vind ik het heel moeilijk om in te schatten of ze liegen of niet. Mm-hmm. Dus gewenning. Dus op het moment dat je vaker liegt, gaat het je makkelijker af. Dat merk ik ook in terwijl ik die experimenten doe. Want ik lieg vaak tegen mijn proefpersonen. En de eerste keer vind ik dat heel spannend. En na een aantal keer dan heb ik mijn verhaal geperfectioneerd. En lach ik op het goede moment. Dan maak ik nog even een grapje om het even allemaal nog net wat geloofwaardiger te maken. Mm-hmm. En dan merk je eigenlijk gewoon dat het steeds soepeler gaat. En op een gegeven moment maakt het je niet meer uit. En dat heeft ook een beetje te maken met emoties. Wat je ziet is dat sommige mensen die vinden het heel spannend om te liegen. En die worden wat anxious, wat bang. Of raken wat gestrest. Terwijl andere mensen het misschien wel heel erg leuk vinden. Omdat ze willen kijken of ze ermee wegkomen. En dat dat ook best wel een euforisch gevoel kan geven. Mm-hmm. Dus het verschilt.
Is het ook zo als je er beter mee wegkomt dat je het vaker gaat doen? Omdat dat vaker tot succes geleid heeft?
Wetenschappelijk weten ze dat niet. Volgens mij heeft niemand daar ooit naar gekeken. Maar als ik gewoon kijk naar wat ik heb voorbij zien komen in het lab. Denk ik dat dat zeker wel geldt. Op het moment dat je ziet dat je succesvol bent. Is het natuurlijk aantrekkelijker om ermee door te gaan. Op het moment dat je teruggeroepen wordt met een ho, wacht eens even. Ik geloof niet dat dit waar is. Dan kan ik me voorstellen dat je daarna een tijdje dat niet meer doet. Het een beetje hetzelfde met als je te hard rijdt en je krijgt een boete. Dan gedraag je je de dagen daarna waarschijnlijk een stuk beter dan daarvoor.
Ja. Jij onderzoekt het dag in dag uit. Heb je het gevoel dat jij ondertussen beter een leugenaar kan detecteren?
Nee, helemaal niet.
Wauw. Is dat demotiverend?
Nee, helemaal niet. Zeker niet. Dus we zien eigenlijk uit al die experimenten dat we doen dat mensen niet heel veel beter zijn dan wat wij noemen kansniveau. Dus op het moment dat de helft van de mensen een waarheid en de helft van de mensen een leugen vertelt, dat is dus een 50-50 verdeling, 50-50. En dan verwacht je eigenlijk op het moment dat je gewoon een muntje opgooit of je gokt willekeurig, dan verwacht je dat je het ongeveer de helft van de keren goed hebt. Mm-hmm. En als we nou proefpersonen instrueren om zo goed mogelijk na te denken en op iemand te letten naar wat ze zeggen, hoe ze zich gedragen daarover na te denken en bij stil te staan, dan zien we eigenlijk dat ze gemiddeld, als je alle studies bij elkaar optelt, ongeveer op 3-54% uitkomen.
Ja.
Dus helemaal niet zoveel beter dan dat ze gewoon een muntje hadden opgegooid en niet eens hadden geluisterd.
En zo van die dingen als niet in de ogen durven kijken, heel wat frunniken aan je kleren, weet ik veel, stopwoordjes gebruiken, zijn dat geen weggevers?
Nee, dat zijn individuele verschillen. Dus de een die doet dat überhaupt meer dan de ander. Maar bijvoorbeeld wegkijken, daarvan weten we dat dat geen teken is van liegen. Terwijl in de populaire media kom je die wel heel vaak tegen. Of bijvoorbeeld naar de linkerbovenhoek kijken. Mm-hmm. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.
Geen enkel?
Nee.
Oké.
Nou ja, geen enkel is ook weer niet helemaal correct. Want er zijn zoveel studies gedaan dat er het vast wel ergens een keer gevonden is. Dus wij kijken altijd op meta-level niveau. Dus je pakt eigenlijk alle studies bij elkaar. En op het moment dat het er dan nog uitkomt, dan tellen we het mee.
Als we zo slecht zijn in leugendetectie, dan wil dat misschien ook wel zeggen dat we van nature best wel veel vertrouwen hebben in de andere mensen. Of dat we toch graag dat vertrouwen zouden hebben.
Zeker. Ik denk dat de meeste mensen, zowel als ze liegen en als dat ze de waarheid spreken. Wat je ziet is dat ze op het moment dat iemand de waarheid spreekt, dat ze eigenlijk er helemaal niet over nadenken hoe ze op iemand overkomen. En of de ander ze wel gelooft. Omdat ze eigenlijk altijd het idee hebben dat ze toch wel geloofd worden. Dus daar sta je helemaal niet bij stil. En dat is dus een hele andere ervaring als je aan het liegen bent. Dan ben je eigenlijk veel meer bezig met de ander. Kijk je de ander aan? Ben je aan het monitoren of die je wel gelooft of niet? Of dat je misschien je verhaal aan moet gaan passen? Mm-hmm. Dat is dus een heel groot verschil tussen mensen die liegen en de waarheid spreken. Als je de waarheid spreekt, ga je ervan uit dat je geloofd wordt. Terwijl als je liegt, ben je daar heel erg mee bezig.
Ja. Ik wil zo meteen eens even een testje doen. Een klein experimentje. Hoe goed we een leugenaar kunnen spotten. Niet zo goed, zegt u.
nee, misschien... Misschien de mensen thuis wel.
Misschien de mensen thuis wel, inderdaad. Maar we luisteren eerst naar Charlotte Gainsbourg. Radio 1.
I'm not afraid to die.
Van Charlotte Gainsbourg. Tijd voor een experimentje.
De wereld van Sophie.
We praten over liegen met leugendetectie-experte Sophie van der Zee. We hebben net ontdekt dat we rotslecht zijn in het herkennen van een leugenaar. En het is tijd om dat eens even te testen met Bart Bogaert van de redactie. Welkom, Bart.
Goedemorgen.
Ben jij een goede leugenaar, zou je zeggen?
Ik denk dat ik wel een klein beetje kan acteren, wat een vorm van liegen is. Maar of ik een goede leugenaar ben, ik denk het eigenlijk niet, nee. Ik denk dat ik nogal snel begin te zweten en rood te worden en zo van die dingen. Ik zou snel door de mand vallen, vrees ik.
We gaan het meteen ontdekken. Weet je nog wat de laatste leugen is die je zou vertellen?
Is dat dan een leugen dat je zo je kinderen begint te bedreigen als ze te stout aan het worden zijn, dat je ze bedreigt met iets waarvan je eigenlijk heel goed weet dat je dat dreigement nooit uitvoeren. Ja. Het zal zoiets geweest zijn.
Ja. Oké, goed. Hoe gaan we het experiment aanpakken? U thuis of in de wagen of waar dan ook, kan ook meedoen. Mevrouw van der Zee, u kan ook meeluisteren. Ik ga Ward 2 vragen naar zijn vorige vakantie. 1 van de 2 keer antwoord je naar waarheid, waar je bent geweest. Mm-hmm. De andere keer zwant je maar wat.
Ja.
Dat is dan een bestemming waar je nooit geweest bent. En we zullen eens proberen om te horen of we kunnen merken wanneer je aan het liegen bent. Oké?
Okay? Ja.
Gesprek 1. Ward, vertel eens, waar ben je afgelopen zomer op vakantie geweest?
Wel, ik ben met een van mijn beste vrienden, een jeugdvriend van mij, Jan, ben ik 5 door de Verenigde Staten rondgetrokken. Van oost naar west, van New York naar Chicago. Het eerste stuk tot in Chicago hebben we met die typische Greyhound-bus gedaan, die vreselijk oncomfortabele bussen, met een gat erin, waar dan blauw water incijpelt, waar je je behoefte moet indoen. Vreselijke plekken zijn dat. Maar in Chicago, vanaf Chicago zijn we dan verder gereisd met de Amtrak, de trein, helemaal tot in Los Angeles. We hebben verbleven in hostels, maar we hebben ook gecouchsurfed, bijvoorbeeld. Onder andere in Philadelphia, bij
Monica.
Zou ik
nooit willen doen.
Nee?
Nee, lijkt me zo wat gevaarlijk. Allee, niet gevaarlijk in de zin van...
Wel, ja, de ene keer valt het beter mee dan de andere, maar op deze reis hebben we eigenlijk niks anders dan goede ervaringen gehad.
Onder andere mensen leren kennen.
Ja, Monica bijvoorbeeld, in Philadelphia. Daar waren we eerst mee uitgegaan, we waren eerst op een feestje beland, op café, en dan vroegen we, ja, kijk, wij zoeken nog een plek waar we mogen slapen. En die zei, ja, geen enkel probleem. En toen we daar aankwamen, rolden Jan en ik onze matjes uit in de living. En dan zeiden ze, nee, dat hoef je toch helemaal niet te doen. Nee, ik sta erop, ik slaap wel beneden. Jullie mogen in de slaapkamer
In haar bed?
Ja, in haar bed slapen. Maar een kwartier later stond ze dan bij ons en trok ze haar t-shirt uit. En dan heb ik toch maar veiligheidshalve beslist om toch maar beneden te gaan slapen.
Een reis door Amerika.
Ja.
Goed, we gaan hetzelfde gesprek gewoon nog eens doen.
Oké. Okay.
Gesprek 2. Mm-hmm. Ward, waar ben je deze zomer op vakantie geweest?
Wel, wij hebben het deze zomer beslist om het wat dicht bij huis te houden. We hadden niet zoveel vakantie. En we zijn naar Poupehan geweest.
Poupehan
in de Ardennen. Mensen met wat meer jaren op de teller zullen zich dat nog herinneren. Dat is ooit het centrum van de Belgische politiek geweest. Mm-hmm. Daar had Fons Verplaatsen, de toenmalige gouverneur van de Centrale Bank, een buitenhuisje. En daar werden zware economische besprekingen die comité georganiseerd. Dat is een prachtig dorpje, dat ligt aan de Semois, het is een deelgemeente van Bouillon. En wij zijn daar gaan kajakken. En ik heb daar vastgesteld...
Ook met een vriend?
Nee, dat was met de familie. En ik heb daar vastgesteld dat ik dat niet kan, kajakken. We hadden daar een tocht geboekt. Je moet dus zo'n boot huren en dan moet je een tocht reserveren. Dat was een tocht van 12 kilometer. Ik denk dat ik die dag 48 kilometer gekajakt heb. Eén keer in de juiste richting, één keer in de andere richting en dan nog eens naar links en dan nog eens naar rechts. En mijn kinderen zijn mij daar nu nog altijd mee aan het uitlachen.
Met recht en reden. Oké. Ook lekker gegeten in Poepahan?
Ja, zeker. Het was low profile. We logeerden op een camping, dus we hebben hoofdzakelijk daar in het restaurant gegeten. Maar niets dan lof over de culinaire capaciteiten van de inwoners van Poepahan.
Het was heerlijk weer, dus perfect om deze zomer in eigen land door te brengen. Hè?
Absoluut.
Twee heel toffe vakantietips. Een reis door Amerika van oost naar west of Poepahan. Eentje ervan heeft Wart absoluut niet meegemaakt, want Wart is er niet geweest. Wat denkt u? Was het de reis door Amerika of was het Poepahan? Waar is hij nog nooit geweest? Stuur je vermoedens door naar dewereldvansofie@radio1.be of sms het naar 5680. Je kan ook reageren via de Radio 1 app en het antwoord hoor je binnen enkele minuten.
Radio 1. Altijd benieuwd.
El negro bebió bailando candombe, lágrimas de su tambor. Genial.
Y un viento de
Gotan Project met Arrabal. We hebben het vandaag over liegen en we zitten midden in een leugendetectie-experiment. Wart van de redactie kwam net vertellen over zijn voorbije vakanties. Een vakantiebestemming deze zomer. Ging hij naar Noord-Amerika of ging hij naar Poupahan in de Ardennen? Het was aan jullie om te raden of jullie konden te weten komen waar hij heen is geweest.
Radio 1. Altijd benieuwd. De wereld van Sophie.
En ik moet zeggen dat de reacties zeer erg gelijk lopen. Quasi evenveel mensen geloven dat je in Noord-Amerika geweest bent, dan dat er mensen zijn die geloven dat je in Poupahan op vakantie bent geweest.
Misschien ben ik toch een betere leugenaar dan
ja,
ik dacht.
Je hebt op zijn minst heel wat mensen misleid. We praten ook nog steeds met leugenexperte Sophie van der Zee van de Erasmus Hogeschool Rotterdam. Ja. Wilde u nog wat vragen stellen aan Bart?
Zeker.
Dat vreesde ik al.
Ja, laten we even beginnen met die eerste reis die je hebt gemaakt. Ja. Namelijk, dat was in de VS, 5 weken lang van New York en dan niet naar Chicago, maar naar LA.
Ja.
Oké, okay, leuk. ik was wel benieuwd, want u vertelde dat u deels met de bus, een Greyhound-bus was gegaan en deels met de trein was gegaan.
Mm-hmm.
Kunt u mij iets meer vertellen over die reis? Welke verschillende steden bent u geweest? Want u noemde New York en u noemde Chicago en u noemde Philadelphia. Maar ik ben wel benieuwd, nou, dat is een lange reis natuurlijk van oost naar west.
Ja, ja.
Kunt u een aantal van die steden voor mij noemen?
Ja, we zijn in Washington geweest, Philadelphia dus, Chicago, Lincoln, Nebraska. We zijn dan ook we hebben een uitje gedaan naar de Grand Canyon, waar we een tijd zijn in rondgelopen. En we zijn geëindigd op Venice Beach. Dat is waar we uiteindelijk zijn aangekomen en na een vermoeiende reis ons een paar uurtjes daar hebben neergelegd. Ja.
Oké. Okay. Hey, en na Philadelphia, wat was de eerstvolgende stop daarna?
Na Philadelphia zal het, dan moet ik even nadenken, San Francisco geweest zijn, waar we in een Irish pub onder andere een zwaar feestje hebben gehad, waar we ook verbroederd hebben met een groep daklozen, herinner ik mij ook nog. Dus ook daar heel, heel aangenaam verblijf gehad, ja.
Interessant. Een van de dingen die u vertelde was dat u veel aan hostels en couchsurfing heeft gedaan.
Ja.
Ja, en dat u daar eigenlijk alleen maar goede ervaringen heeft gehad.
Ja.
En vervolgens vertelde u over een meeting die u met Monica heeft gehad.
Ja, in Philadelphia.
In Philadelphia. U ging er niet op in.
Nee.
Maar kennelijk wel een goede ervaring was. Kunt u me daar iets meer over vertellen?
Wel, ik vond het een beetje een gênante situatie. Omdat ik, zoals u weet, ben ik een zeer eerlijk man. En ik moest nog thuiskomen bij mijn geliefde uiteraard. En dat wilde ik absoluut niet op mijn geweten hebben. Ik zou nooit, als ik een scheve schaats zou rijden, zou ik nooit in staat zijn om daarover te gaan liegen. Dus ik zou het zeker niet doen. Natuurlijk ook omdat ik mijn geliefde zeer graag zie en ik het niet zou willen doen.
Pas op, hè, Bart. Het is een expert.
Ja, ik weet het wel. Maar goed, in alle geval, ik heb meteen beslist om beneden toch op het matje te gaan liggen. Monica heeft ook niet verder aangedrongen, maar dat zou er misschien mee te maken kunnen hebben dat mijn vriend Jan wel op haar aanbod
is ingegaan. Dat was namelijk mijn volgende vraag. Hoe reageerde Jan hierop? Maar die is vast beantwoord.
Hey, ik heb met Jan afgesproken, what happens in Philadelphia stays in Philadelphia.
En luistert Jans partner nu of niet?
Dat moet Jan dat maar uitleggen aan haar.
Prima. En 5 weken op reis met een vriend en niet met het gezin, dat is een interessante keuze. Hoe komt dat?
Dat is een jeugddroom van mij, waar ik al heel lang over praat, ook thuis met mijn vrouw. En dat is nu een kans die we kregen via Jan eigenlijk, die een wedstrijd had gewonnen en dat was de prijs. En hij vroeg mij mee, kijk, dit is een ideale gelegenheid om het eindelijk eens samen te doen, om het er eindelijk eens van te laten komen. We hebben daar heel lang over gepraat thuis, maar mijn vrouw die zei van, kijk, deze kans mag je niet laten schieten. En dus hebben we het gedaan.
En dit was een prijs waar dus geen hotels bij zaten, maar couchsurfing?
Ja, nee, de prijs was de reis alleen. Dus,
Oké, de tickets.
Ja, de tickets.
En we gaan naar de tweede, of niet?
Ja, heel graag, heel graag. Want dat wou ik net vragen. Focust u bewust alleen op de reis naar Rabi?
Nee. Ik wilde een aantal follow-up vragen over beide stellen. Namelijk de tweede, wat ik interessant vond, is dat u begon met een lange uitleg over waarom Poupahan, geloof ik. Ik moet zeggen, ik ken het niet.
Poupahan, ja.
zo'n interessante plek is. Mm-hmm. En de politieke geschiedenis die daar bijvoorbeeld lag.
Ja.
Wat we weten van leugenaars is dat ze vaak irrelevante details tot in detail geven. Dus dat ze daar heel veel van geven. En volgens niet zoveel vertellen over wat ze echt gedaan hebben. En ik weet verder bijvoorbeeld niet eens hoe lang u daar geweest bent. Alleen dat u op een camping was, vaak daar gegeten heeft. Weinig details. Kunt u me iets meer vertellen? En dan graag alleen details die ik zou kunnen nachecken.
Wel, we zijn er een week geweest. Dat van die camping, dat moet ik nu al toegeven, dat was al een kleine leugen, moet ik zeggen. We zijn vaak op die camping gaan eten, omdat er niet zoveel restaurants in de buurt zijn. Maar daar verbleven hebben we niet. Het was het huisje van de vader van een collega, van een vriend van ons. Waar mijn vrouw samen met die vriend en zijn vrouw al regelmatig is geweest. Ik ben er door omstandigheden zelf nog nooit kunnen meegaan. Het was de eerste keer dat ik er zelf was. En nu zijn we er dus met het hele gezin en met het gezin van die vriend en vriendin van ons een week verbleven. Waarom ik zo geïnteresseerd was in die politieke geschiedenis, dat is gewoon omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Ik ken het verhaal van Poupehan. Dat is iets waar op de Belgische televisie in de jaren 80 heel vaak naar verwezen werd. Ik herinner mij iets met handpoppen en zo, stukjes die daar gespeeld werden. Maar je zocht naar details over Poupehan. Dus Poupehan ligt langs de Semois. En wat ik daarnet al vertelde, ik ben een bijzonder onhandig iemand. En de kinderen die wilden absoluut dat we gingen kajakken. En we hebben
heel
dat daar...
luisteraars, toch enkele zeggen, afgelopen zomer kajakken in Poupehan, onmogelijk, er was te weinig water.
Ja, maar dat was ook zo. Er was inderdaad heel weinig water. Ik denk dat de Semois op een bepaald moment zelfs maar 30 centimeter diep was of zo. Dus het is heel vaak gebeurd dat ik me vastvoer in het water. We zijn een paar keer moeten uitstappen om de boot weer een duwtje te geven. En inderdaad, dat klopt. Er stond heel weinig water, maar toch werden daar bootjes verhuurd aan de lopende band.
We gaan stilletjes eens moeten een oordeel vragen aan de experten. Heeft u een vermoeden welk verhaal gelogen was?
Nou, ik vond het interessant dat Wart vertelde dat de eerste stop na Philadelphia San Francisco was, want dat ligt echt best wel ver van elkaar vandaan. Ik zou zeggen Pittsburgh, Columbus, Indianapolis, St. Louis. Er zijn allemaal steden waar je eerst doorheen komt. Dus op basis daarvan zou ik zeggen dat ik denk dat de reis in de VS gelogen is. Ook het verhaal over de prijs waar je dan de tickets mee kreeg. 5 weken lang zonder dat er iets gericht wordt aan de hotels vind ik niet heel geloofwaardig. Ik moet zeggen dat ik het tweede verhaal eigenlijk ook een beetje vreemd vond. Maar het feit dat hij net al opbiechtte dat het eigenlijk niet op de camping verbleven, maar toch in een huisje. Ik was ook eigenlijk nog wel benieuwd naar, als u zover gekajakt had en de kinderen vonden het grappig en maken er grap over, waren die er dan niet bij? Of anders neem ik aan dat ze geïrriteerd waren.
Ze waren er wel degelijk bij. Ze waren er wel bij. En ze konden het beter dan ik zelf. Daarom lachten ze mij uit.
Oké. Nou, op basis hiervan zou ik persoonlijk zeggen, de VS klopt niet.
Mm-hmm. Wat zeg je zelf, Wart?
Mag ik het onthullen nu?
Je mag het onthullen. Waar ben je niet geweest deze zomer?
Wel, ik heb op dit moment een papiertje voor me liggen waarop een reeks Amerikaanse steden staan. maar ik moet ze ergens in de verkeerde volgorde genoteerd hebben. Waaruit u inderdaad al kan afleiden dat het eerste verhaal niet klopt. Het is het reisverhaal van een collega van mij. Hij heeft het me net een half uur geleden verteld met een aantal details erbij die ik slordig heb opgeschreven op dat briefje. En voilà, vandaar dat ik door de mand gevallen ben.
Puikwerk, hè? Puikwerk van allebei eigenlijk, want u heeft even getwijfeld, mevrouw Van der Zee.
Nee, bij het stellen van de vragen twijfelde ik niet. Toen er werd gezegd van Philadelphia rechtstreeks naar San Francisco, dat is eigenlijk onmogelijk, dus behalve als je vliegt. En dat was niet gebeurd, dus toen wist ik het in principe. Maar bij het vertellen van het verhaal, omdat u zo begon met dat irrelevante detail van het omschrijven van die plek en in de geschiedenis, dat is eigenlijk iets wat leugenaars normaal gesproken doen. Maar ik zat te denken, misschien probeert u uw vakantie eigenlijk wel interessanter te maken dan dat het was.
Oeh, ah, zomaar even gefileerd.
Ja, helaas. Want vrienden en familie luisteren natuurlijk mee.
Ik probeerde vooral u om de tuin te leiden, denk ik.
Maar wat heel erg opvalt, is dat de luisteraars wel quasi 50-50 verdeeld waren. Heel veel mensen die je pakten op Poupahan en het kajakdetail, dat het water niet ging. Dus we zijn effectief zo slecht in leugens detecteren als u al aangaf. Hè. Heel erg interessant, heel erg interessant ook om uw vragen te horen stellen. Het geeft al wel wat houvast als we eens iemand willen detecteren op leugens, hoe we dat kunnen doen. Heel erg bedankt, Wart, en ook u, mevrouw Van der Zee.
Graag gedaan.